Zo. Matteüs 28, het laatste hoofdstuk van het Matteüs-evangelie. En dan lees ik vers 18 en 19, welbekende verzen. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende en onderhoudende alles wat ik u geboden heb. Trouw Hemelse Vader, mag ik je ook nog zo bidden om uw zegen en uw leiding, Heer, over deze woordverkondiging en de doop straks. Dit kun je naam Jezus Christus. Amen. Oké. Dit is een hele bekende dooptekst. En die dooptekst wordt gebruikt voor mensen die op een dag hebben besloten het evangelie van Jezus Christus te geloven en te vertrouwen. Jezus Christus, de Zoon van God, God in het vlees die ooit naar de aarde kwam 2000 jaar geleden. Omdat God niet wilde dat een mens met zijn kostbare ziel, die voor eeuwig zal blijven bestaan, voor altijd verloren zou gaan in een eeuwige hel als een mens die genade en dat evangelie van Jezus niet zou aannemen. Want dat was het probleem. Mensen op straat, we evangeliseren veel op straat, die zeggen wel eens van: ja, preker, jullie bedoelen het goed en jullie doen geen vlieg kwaad, maar die God van jou, ik heb hem nooit gezien. Ja, dat is helemaal waar. Omdat een mens kan zondigen, is een mens afgesneden van God. Kunnen we niet de handen schudden of met hem praten. En daarom stuurde God zijn Zoon Jezus Christus naar deze wereld om plaatsvervangend voor de zonde van ieder mens te lijden en te sterven op het kruis van Golgotha. De Bijbel zegt het zo: het bloed van Christus reinigt een ziel van iedere zonde. Dus geen mens is te min voor Jezus Christus. Dan zijn er mensen die zeggen: ja, dat is makkelijk. Nou goed, God heeft iets bedacht dat ieder mens kan navolgen. In geloof Jezus aanvaarden als redder en verlosser. Want wat is het probleem eigenlijk met mensen? Mensen zijn onverbeterlijk religieus. Dat komt, God heeft het in de ziel van de mens gelegd, zegt de schrift, om God te zoeken. Alleen we willen het altijd op onze eigen manier doen. En daar is een klein babytje, die groeit naar de komende jaren op. En kleine kinderen, ik in ieder geval wel, die hebben altijd de gewoonte om dingen op hun eigen manier te willen doen. En dat doen volwassen mensen eigenlijk ook. God gaf een evangelie aan de mensen. Die kon men opzoeken in dit boek, de Bijbel. Die Bijbel staat voor een derde deel vol met profetieën. Die kun je toetsen aan de wereld, aan de manier waarop de mens in elkaar zit en aan de wereldgeschiedenis. En toch willen de meeste mensen niks weten van dit boek. Of ze willen het boek zo verknippen en wijzigen dat het dat brengt wat hun het beste uitkomt. Maar toch zegt de schrift dat Jezus naar de wereld kwam, niet om als een filosoof een betere wereld te maken, of als een soort leraar een grote religieuze organisatie op te richten. Nee, de Bijbel zegt: Jezus kwam niet naar de wereld om mensen te veroordelen, maar om zondaars te redden. En toen brak de genadetijd aan. En die genadetijd die duurt nu al bijna 2000 jaar. En dat is een enorme zegen voor de mensheid, want God geeft deze wereld niet het terechte oordeel dat deze wereld eigenlijk verdient. De meeste mensen op aarde leven goddeloos en doen andere mensen veel ellende aan. Van de week was het weer in het nieuws: oorlogen, moord en doodslag. Een bekende christen in de Verenigde Staten, Charlie Kirk, die vermoord werd. En daar hebben mensen meteen allemaal weer ideeën en meningen over. En hij heeft zich veel met politiek bemoeid. Wij Baptisten in Nederland doen het niet zo. Maar dat is iemand in de Verenigde Staten. Een ander land, een andere cultuur waar wij niet zoveel van te vinden hebben. Ik weet wel dat hij een opnieuw geboren broeder in Christus is. En hij is nu bij God de Vader in de hemelen. Maar mensen doen elkaar altijd ontzettend veel ellende aan. En daarom heeft Jezus op aarde zijn leven opgeofferd voor de zonde van ieder mens. En de Bijbel zegt dat het bloed van Christus een mens rein maakt van iedere zonde. In wezen kun je het zo zeggen: het bloed van Jezus verlost een mens van de eeuwige dood. Het bloed van Jezus vergeeft de zonde van iedere mens. En het bloed van Jezus verzoent ons met God. Dus op het moment dat een mens Jezus aanneemt als redder en verlosser, dan is iemand opnieuw geboren. Zo noemt Jezus dat. En dan ben je weer verzoend met God. Je zonden zijn vergeven, worden niet meer aangerekend. Ja, maar dat heb ik niet verdiend. Nee, dat heb je ook niet verdiend. Maar het is genade van de Heer. En het bloed van Christus verlost je van een eeuwige dood. Het kan nog zijn dat je hier op aarde op een dag komt te overlijden, maar je ziel gaat naar de Vader en op een dag krijgen we een nieuw lichaam om zo de eeuwigheid met hem door te maken. dat is wat Jezus deed voor de mensheid. En nog altijd zijn er mensen op aarde die dat in geloof aannemen. Omdat ze dat hebben gehoord, dat onderzoeken en dan erachter komen van verhip. Het is eigenlijk het enige dat functioneert. Het is ook het enige dat werkt. En ik zet die stap in geloof. Ik neem die Heer aan. Want al de religies van de mensheid bij elkaar hebben de mensheid nooit dichter bij een paradijs of weer een nirvana of een hemel gebracht. Dat is wat Jezus Christus dus ooit deed voor de mensheid. En we staan hier bij een plasje water. En wat we hier doen is helemaal niet zo apart. 500 jaar geleden kwamen er heel veel mensen die we nu Baptist noemen. Die werden toen Mennoniet genoemd, naar Menno Simons. Die kwamen allemaal uit het westen van Friesland, uit de buurt van Wiedmarsum. En die waren allemaal op de vlucht voor de Spaanse Inquisitie. De Rooms-Katholieke Inquisitie, moet ik zeggen. Die dopelingen, dopersen, baptistische christenen, vervolgden. En ze trokken allemaal naar het oosten, richting Noord-Duitsland. En uiteindelijk zijn er heel veel beland in Alaska, Noord-Amerika, Siberië. En heb je nog grote groepen die daar nog altijd bestaan. Miljoenen zelfs. En die trokken hier ook door deze contraien heen. Dit gebied heette in de provincie Groningen het Westerkwartier. En het was een hele drassige, moerassige omgeving in de 16e eeuw. En dit was een uitgelezen plek om te dopen. Dus in de kronieken van de Baptisten staat nog beschreven dat toen ze hier doorheen trokken, hebben ze meteen het water benut om mensen die zeiden van ja, ik heb Jezus aanvaard als mijn redder en verlosser, hier ter plekke kopje onder te laten gaan. Met daarbij nog een notitie. Ik was een jaar of 15 geleden ergens op bezoek bij een bijbelstudie in Noord-Duitsland op het platteland. En er waren een aantal Mennonieten, hun voorouders kwamen uit Siberië. Die hadden daar 300 jaar geleefd. Die waren weer terug geëmigreerd naar Duitsland. En ik raakte in gesprek met zo'n broeder en hij zei, oh, u komt uit Noordhorn. Ja, ik zei, niet Noordhorn in Duitsland, maar het dorpje Noordhorn in Westerkwartier. Oh, ja, dan zult u wel hebben gehoord wat ons wordt aangesmeerd, wat ons aan wordt geleund, maar waar wij absoluut geen schuld in hebben. Ik weet niet waar het het over heeft. Ja, al eeuwenlang worden wij ervan beticht dat toen wij door Noordhorn trokken, dat wij daar geen water konden vinden om te dopen en dat we toen iemand met water hebben besprenkeld, zoals de katholieken dat doen met babytjes. Maar dat is pertinent niet waar. We hebben een aantal emmers water gebruikt om diegene goed nat te maken. Ik had er nooit van gehoord. Ik heb het later opgezocht, inderdaad, dat verhaal bestaat. Maar hij was na 500 jaar was hij er nog een beetje ongerust over dat ik daar misschien iets over zou denken. Ik weet wel, bij ons in het dorp staat een hele oude baptistische vermaning, eeuwenoud. En dat is nog altijd een getuigenis van mensen die Jezus Christus op zijn woord hebben geloofd en zo hebben nagevolgd. In de Bijbel kunt u lezen dat de brieven van Paulus de apostel, de leerling, de zendeling van Jezus Christus, de apostel voor de heiden is. En wij als baptisten, wij staan anders in de christelijke traditie dan de katholiserende kerken en de protestantse kerken. Wij volgen de leer van de Heer na door de brieven van Paulus, want hij is de apostel voor de heidenen in de genadetijd. Zo u wil, daar staan de spelregels beschreven van de gemeente van Jezus Christus. Dus op dit moment zijn er heel veel mensen op aarde die ooit in een punt van hun leven Jezus hebben vertrouwd als hun redder en verlosser. Nou, dat wordt hun tot rechtvaardigheid gerekend. En helaas zijn er heel veel van die geredde zielen die zijn bang dat ze misschien toch naar een hel moeten als ze een fout begaan. En Jezus zegt van nee, ben je één keer van mij, dan blijf je van mij. Er zijn mensen die denken dat je allemaal moeilijke dingen moet doen, allemaal daden moet verrichten, goede werken moet verrichten om naar de hemel te mogen gaan. Nee, zegt Jezus Christus, geen mens gaat naar de hemel door zijn werken. Het is genade alleen. Ik heb mijn leven gegeven voor je zonde, ben opgestaan uit de dood. Het enige wat je hoeft te doen, is dat met je hele hart en ziel dat te geloven en mij uit te nodigen in je leven. Want ik dwing je niet om gered te zijn. En zo zijn er allerlei kerken op aarde met allemaal ideeën. Maar als een individu ooit Jezus heeft vertrouwd als redder en verlosser, dan wordt hem dat toegerekend of haar tot rechtvaardigheid, tot redding. Ik las net Matteüs 28, vers 18 en 19, waar Jezus dan de opdracht geeft aan zijn volgelingen om over de hele wereld te trekken en mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat is een hele bekende dooptekst. En volgens sommigen is deze tekst in de derde eeuw vervalst om zo de heilige drie-eenheid erin te stoppen. aan tafel. Als er iets eigen is aan de christelijke wereld, is altijd ruzie maken over wat er in de Bijbel zou moeten staan. Terwijl God zegt dat hij zijn woord heeft kunnen bewaren al die eeuwen door. Ik geloof dat zelf ook. En in de oudste Griekse, Latijnse en Arameese teksten vanaf de eerste eeuw, want de oudste getuigen van het Matthäus-evangelie zijn van eind eerste eeuw, daar kunt u dit gewoon lezen. Dat de opdracht aan de discipelen wordt gegeven om mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daar hoeven we verder niet druk om te maken. Dopen doe je als een getuigenis. Een getuigenis van je redding in Jezus bloed. Het is een inzetting, zo noemt de Bijbel dat. En het is niet levensreddend. Heel veel kerken vinden van wel. Die zeggen van dat je in Jezus moet geloven. Nog bepaalde handelingen moeten doen soms, hangt van de kerk af. En dat je ook moet laten dopen, want anders is je hele reeks van daden die je moet verrichten niet compleet. En dan ga je alsnog naar een hel toe. Zo zeggen ze het dan. Ja, ze zeggen het niet zo, maar ze bedoelen het wel. Maar de doop is een inzetting en het is niet levensreddend. Er zijn mensen zoals wij, bijbelgelovende gemeenten, die al tientallen jaren een beloning uitreiken van $100.000 of €100.000, zo u wilt, aan diegene die naar de Bijbel kan bewijzen dat je doop je ziel zou redden. Nou, iemand die altijd dat soort prijsvragen uitschrijven, die zijn wel vrij zeker van een zaak. Het is ook nooit iemand gelukt om die €100.000 te winnen. Maar zometeen zijn hier twee jonge mensen en die willen zich laten dopen. Oftewel, bapto in het Grieks, baptizo, baptixo, je laten dopen. Als je op een moment in je leven Jezus aanneemt, als je redder en verlosser, dan ontvang je de Heilige Geest. God bestaat uit drie delen. En we zijn naar het beeld van God ooit gecreëerd. Een mens heeft een geest, een ziel en een lichaam. Zo heeft God ook een ziel, een lichaam, een geest. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En als jij je laat redden door het evangelie van Jezus, dan ben je niet alleen deel van het lichaam van Christus. Zo noemt de Bijbel dat. Dat is dat geheel van alle geredde zielen op aarde. Die zitten met elkaar in het lichaam van Jezus. Maar de Heilige Geest van God komt bij je inwonen. Paulus schrijft het onder andere zo op. Jezus zegt het zelf ook in Lucas 14. Johannes 14. Ik ben toch in de buurt. Ik lees het gelijk even voor. Johannes 14 vers 16. Dan zegt Jezus, voordat hij naar de hemel terug zal gaan, aan zijn leerlingen. En ik zal de Vader bidden en ik zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. En later in de tekst staat er geschreven dat die trooster is de Heilige Geest. En die zal voor eeuwig bij je blijven als jij het evangelie van Jezus hebt vertrouwd. Als je kijkt in Efeze 1, dat is een brief van Paulus. Efeze 1. Vanaf vers 13. Paulus schrijft erover Jezus Christus, in welke ook gij zijt. Nadat gij het woord de waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, en zaligheid betekent hier redding, gehoord hebt. Dus het moment dat je het evangelie van Jezus hebt gehoord en geloofd, dan ben jij ook gered door het woord de waarheid. In welke gij ook, nadat gij het geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dus iemand wordt opnieuw geboren, omdat hij Jezus' evangelie gelooft. De Heilige Geest komt dan bij je inwonen en daarmee word je dus verzegeld. Vers 14. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dus iedere ziel op aarde die Jezus' evangelie vertrouwt, ontvangt de Heilige Geest als onderpand van je redding. Daar ben je mee verzegeld. En in de ogen van God de Vader ben jij dan iemand die behoort tot het lichaam van Jezus Christus. En je bent schoon en perfect in de ogen van God de Vader. Jij kan misschien wel iets van jezelf denken van, nou ja, maar goed, ik weet hoe ik ben. Voor God de Vader ben je op dat moment een schoon wezen. Want je bent van Jezus Christus lichaam. Je hebt het evangelie van Jezus aangenomen. En dat is alles wat een mens nodig heeft om behouden te worden. In Johannes 3, daar blader ik even naartoe. Johannes 3, daar spreekt Johannes de Doper. Dat was een profeet die werd gezonden onder het volk Israël, vlak voordat Jezus publiekelijk zijn evangelie en zijn werken zou gaan brengen onder de mensen. Ik ben hier even met de wind aan het worstelen. Johannes 3, vers 3 tot met 8. Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg u, ben ik er? Ja, goed. Oh, ik heb het over Johannes. Sorry mensen, ik wil weer te veel, te snel doen. Hij is hier in gesprek met Nicodemus. Jezus Christus spreekt hier zelf met Nicodemus, die op bezoek komt bij de Heer. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus iemand die het evangelie van Jezus vertrouwt, is opnieuw geboren en komt in het koninkrijk van God. Dat is een onzichtbaar koninkrijk, maar voor God de Vader zijn wij op dat moment een inwoner van dat koninkrijk. En hij vertelt het hier in Nicodemus. Nou, nu is hij niet van gisteren natuurlijk. Vers 4. Nicodemus zei dat tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeder buik ingaan en geboren worden? Die kan toch niet opnieuw geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Zijn er veel mensen die oppervlakkig lezen, die zeggen je moet worden geboren uit water en uit geest. Nou, geest zal te maken hebben met Heilige Geest en water zal te maken hebben met doop. Dus je moet je laten dopen en je moet de Heilige Geest ontvangen, anders kun je niet deel uitmaken van het koninkrijk Gods, oftewel niet gered worden. Maar Jezus zegt haast eigenlijk alles in de schrift altijd dubbel. Dat heet een parallelisme. Omdat we nooit geloven wat we lezen of wat we horen. En dan zegt hij in vers 6. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Dat is de eerste geboorte. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Dat is de tweede geboorte. En Jezus wil in vers 5 maar zeggen, een mens wordt geboren uit water, uit geest. Je wordt ooit als een kind van vlees en bloed geboren, een babytje, uit water. 9 maanden in de buik van de moeder gezeten. Dan kom je uit vruchtwater op deze aarde. En dat is je eerste geboorte. En je groeit op. En je komt erachter dat deze wereld niet perfect is. Er is kommer en kwel, ellende, oorlog, doodslag. En dan gaat de mens om zich heen kijken en zoeken. En dan biedt de Heer zich aan met zijn evangelie. En daarbij wordt gezegd dat als je het evangelie vertrouwt, dan ontvang je de Heilige Geest. En als je die Heilige Geest dus ontvangen hebt, dan ben je opnieuw geboren. Dat is je tweede geboorte. Want je oude mens is dan in de ogen van God de Vader weg. Weggewassen. Je bent een schoon mens geworden. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Dus de Heer zegt, vertrouw op een evangelie en je ontvangt de doop van de Heilige Geest. En dat is al gebeurd voor ieder die hier opnieuw geboren is. Ook de twee mensen die zich laten dopen hebben ooit Jezus vertrouwd als zijn of haar redder en verlosser en zijn in de doop met de Heilige Geest al opnieuw geboren zielen. Dan ga ik naar Handelingen 2. Handelingen 2. Het boek Handelingen, dat beschrijft het begin van de kerk. En het beschrijft de situatie dat Jezus heeft de dood overwonnen, gaat terug naar de hemelen en belooft dat hij weer terug zal komen. En dan wordt het volk Israël aangeboden om nogmaals het evangelie van Jezus te geloven, maar ook om hem te accepteren als koning. En een aantal hoofdstukken van Handelingen krijgt men het aangeboden. En hen wordt ook verteld wat ze kunnen doen. En in Handelingen 2, daar wordt de Heilige Geest dan uitgestort aan de gemeente, die mensen die dan in Jezus geloven. En ze gaan dan de straat op en ze kunnen net zoals Jezus allemaal wonderen en tekenen doen. Ze spreken allerlei vreemde talen, want er zijn honderdduizenden Joden uit allerlei landen op bezoek, die allang geen Hebreeuws meer spreken als voertaal, maar alle talen van de hele Oriënt. Parties, Afrikaanse talen, Perzisch, noem maar op. En die eerste christenen beginnen te spreken en iedereen kan hen verstaan. Dat komt, de Bijbel zegt, Joden willen een wonder of een teken zien, anders geloven ze niet dat het iets is dat door God wordt gezonden. En heel veel Joodse mensen die merken dat daar iets wonderbaarlijks gebeurt. En die komen tot geloof in Jezus Christus. En dan kunt u lezen in Handelingen 2 vers 38. En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des Heilige Geest ontvangen. Dus hier wordt hen de doop in de naam van Jezus aangeboden. Aan Israël, die op dat moment al de Heere navolgt, maar Jezus Christus nog niet kent. En de christenen zeggen dan tegen het Joodse volk: jullie kennen de ware God al, maar jullie hebben Jezus nog nodig. En laat je dopen in de naam van Jezus en dan zal de Heilige Geest over jullie worden uitgestort. En zodoende heb je tegenwoordig heel veel kerken die altijd dit vers nemen. Ik hou het heel bondig hoor, want het is een lang verhaal. En die zeggen: hieruit blijkt dat je ook moet laten dopen om maar gered te kunnen worden. Je komt steeds weer terug op hetzelfde punt. Wat is de manier om je heil te bereiken? Zo wordt het altijd mooi gezegd in de kerken. Ik zeg het maar in gewone mensentaal. Hoe kom je in de hemel? Nou, er zijn veel kerken die zeggen: je moet in Jezus geloven natuurlijk. En je moet je laten dopen. Je moet kopje ondergaan en dan kun je naar Jezus. Maar hier wordt een andere doelgroep bereikt, aangesproken, als wat er in de hoofdstukken daarna zal gebeuren. En ik ga gauw verder. Ik ga naar Handelingen 8. Handelingen 8. En als je kijkt in Handelingen 8, vers 15, dan wordt ook weer aan een aantal mensen het evangelie uitgelegd, Joodse mensen. Ik lees even vers 15. De welke afgekomen zijn, de baarden voor hen dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heeren Jezus. Toen legden zij de hand op hen en zij ontvangen den Heilige Geest. Israël, hier komen weer een aantal mensen tot geloof in Jezus en ze ontvangen dan de Heilige Geest nadat ze dus hun handen zijn opgelegd en ze hebben ook een doop ontvangen. Ondertussen gebeurt er wat anders. Ondertussen geeft God de uitnodiging om Jezus te geloven, ook aan de rest van de mensheid. En dat kun je dan een aantal versen later al zien. Er staat een geschiedenis van de kamerling, een hooggeplaatste meneer uit Ethiopië, die naar Israël is gegaan en heeft daar een kopie gekocht van het boek Jesaja. En hij probeert dat te lezen en te begrijpen. En zo wordt door God de Heilige Geest Filippus naar hem toegestuurd om hem dingen te verklaren. En die kamerling, die wordt enthousiast en die zegt dan in vers 36: en alzo zij over de weg reisden, kwamen ze aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Zo, ik moet toch iets doen met doop nou? Ik geloof dit evangelie van Jezus, daar is water, waar wachten we nog op? En dan staat in vers 37, en Filippus zeinde: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. Dus die Filippus zegt: ik wil graag gedoopt worden, omdat ik geloof in Jezus. Nou, dat is prima, zegt Filippus, als je van ganser harte gelooft. En hier is iets gebeurd. Hier wordt dus verteld: als jij het evangelie van Jezus gelooft, dan laat je je dopen als getuigenis van je geloof in Jezus. En dat is nogal revolutionair, want het is al iets anders wat in de vorige hoofdstukken is beschreven. Op dat moment gaat dan, wat later in Handelingen 20 onder andere wordt uitgelegd, het evangelie der genade Gods gelden. En daar leven we nog altijd in. Het evangelie, de genade Gods. Dat betekent: Jezus stierf voor de zonde van ieder mens, werd begraven en stond weer op uit de dood. En ieder mens die dat gelooft en beleidt, is een opnieuw geboren ziel en laat zich dan uit getuigenis dopen. Dit is nogal revolutionair, dus toen in de eeuwen daarna er kerken gingen ontstaan, zoals de katholieke kerk, die zeiden van: ja, jij zit in onze organisatie en de kerk is reddend. Dan moet je je als babytje al laten besprenkelen. Of als babytje laten dopen. Wij zeggen altijd plagerig besprenkelen. U kent het misschien wel, een klein babytje bij een doopvond en die krijgt er wat drupjes water over het hoofd. De orthodoxe kerken, die zijn wat rigoureuzer in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Die houden gewoon een kind in het water of laten hem in het kind vallen. In het water vallen. En die schrikt er heel erg van en die schreeuwt de boel bij elkaar. Maar het is allemaal een klein kind die nooit bewust de keuze heeft kunnen maken om in Jezus te geloven. En Filippus zegt hier dus, als je van harte gelooft, zo kun je je laten dopen. Dus wat deed de katholieke kerk? Die sneed het vers uit hun Bijbel weg. Er zijn op dit moment op aarde eigenlijk twee soorten Bijbels. Je hebt katholieke Bijbels waar duizenden woorden uit missen. Ongeveer 40.000 verschillen met een echte Bijbel. En je hebt dit, het woord van God, zoals je er was toen de eerste eeuw afgelopen was. Toen was het woord van God klaar. In het Nederlands is de beste Bijbel waar je al die woorden nog kunt lezen zonder dat er ook maar eentje is uitgeknipt, de Statenbijbel. Die is in modern Nederlands, nieuw Nederlands, te koop, te lezen en letterlijk vertaald uit het Grieks en Hebreeuws. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dan ga ik naar Handelingen 10. In Handelingen 10, daar krijgt Petrus een visioen dat hij voortaan ook bij heidense mensen naar huis mocht gaan en daar binnen mocht komen. En met ze mee mocht eten. Want het was Joden vroeger verboden om bij een gooi, om bij een heide naar binnen te gaan en daar met hen samen te eten. Dat mocht gewoon niet. Dus hij krijgt de visioen dat hij dat voortaan mag doen. En hij heeft door, God is een God zonder aanneming des persoons. Ieder mens is vanaf nu welkom om het evangelie van Jezus aan te nemen. En Petrus legt het evangelie uit aan die Romeinse familie onder leiding van Cornelius. En ik lees even vanaf vers 44. Handelingen 10, vers 44. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op alle die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, dus de besneden christenen, dat zijn dus Joodse mensen die christen zijn geworden, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave des Heilige Geestes ook op de heidenen uitgestort werd. Die zeggen van, hier gebeurt iets anders. Wij hebben Jezus geloofd en iemand moest de hand op ons leggen en toen ontvingen we de Heilige Geest. En nu heb je hier een aantal Romeinen die geloven aan Jezus en ze ontvangen de Heilige Geest. Hier gebeurt iets aparts. En de gelovigen die uit de... dat las ik net, 46. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Dat is weer een heel ander verhaal. Het gaat over spreken in andere talen. Dat gebeurde in de eerste eeuw om de Joden weer te laten zien dat het een wonder was van God. Dat is iets wat nu heden ten dagen niet meer gebeurt. Maar die Romeinen komen tot geloof in Jezus Christus en ontvangen de Heilige Geest. En ze kunnen in andere talen spreken om de Joden ervan te overtuigen. Ja, we zijn echt opnieuw geboren, we hebben de Heilige Geest. En vanaf nu af aan mag het evangelie over de hele wereld. Toen antwoordde Petrus, vers 47, kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij? En hij beval dat ze zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden ze hen dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. En de naam des Heren, in Matthäus 28 hebben we dat daar gelezen. De Heer bestaat uit God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Dus vanaf dat moment, en het is nu heden ten dagen nog altijd geldig, op deze 14 september 2025, kan een mens, als hij Jezus gelooft, als redder en verlosser, zich laten dopen. En dat gebeurde. En dat wordt dan later weer bevestigd in de hoofdstukken daarna. Want er wordt heel veel aandacht aan besteed in het boek Handelingen, dat het evangelie vanaf dan naar de wereld mag gaan. En Paulus die mag er veel aandacht en tijd aan besteden dat je wordt gered door het evangelie van Jezus Christus. Niet door de doop. En ik blader even naar 1 Korinthe 1, vers 14. 1 Korinthe 1, vers 14. Kijk, als je komt misschien uit een ander kerkgenootschap of je hebt helemaal niet zoveel ervaring met christendom. Maar wij zijn bijbelbaptisten en wij vergelijken altijd schrift met schrift. Dus ik kan wel van alles willen beweren, maar dan moet ik het ook waarmaken uit het boek. En ook al zeg ik hier iets wat niet duidelijk is, dan is het heel normaal dat na een dienst iemand mij even aan de kleren trekt. Dus leg dat eens even uitbreken. Hoe kom je daarbij? 1 Korinthe 1. Paulus die schrijft een brief aan de Korinthe-gemeente. De Korinthe-gemeente heeft nog wat problemen met zonde. Het is eigenlijk de zondigste gemeente in alle brieven die Paulus naar de gemeente stuurt. En ze hebben over van alles en nog wat ruzie. Ze hebben onder andere ruzie over van door wie heb je laten dopen en welke is dan beter. Wie zijn dopers beter? En Paulus zegt dan, ik lees even 1 Korinthe 1 vers 14. Ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Opdat niemand zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Hij zei, ik ben blij dat ik hier maar twee personen gedoopt heb, zodat jullie in ieder geval daar geen ruzie over kunnen maken. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Dus ik ben niet gekomen hier naar de Korinthe om een gemeente te stichten door mensen te dopen. Nee, ik ben hier gekomen om een gemeente te stichten door mensen het evangelie te vertellen. En die hebben het in geloof aangenomen. En nu zijn jullie de Korinthe gemeente die door mij daar ooit begonnen is, gesticht is. Maar ik kwam het evangelie brengen. Ik kwam niet in eerste plaats om jullie te dopen. Dat is iets wat je daarna doet uit gehoorzaamheid. De meeste kerken maken meer van doop dan de Bijbel zegt. De doop is een inzetting. Is een opdracht die God geeft aan een gelovige om na te volgen. Maar je komt niet door de hemel. Maar hij vraagt je dood eenvoudig uit gehoorzaamheid. Je gelooft in mij, laat je dopen. En als je met elkaar in een gemeente zit, je gelooft in mij, houd het avondmaal. Het gedenken van Jezus kruisdood en begrafenis en opstanding. Het is een bewijs dat je Jezus wil navolgen naar wat hij vraagt. Stel je hebt Jezus aangenomen als je redder en verlosser en je zegt, ja, ik laat me niet dopen. Nou, dan ga je echt niet naar de hel. Ik zeg het hier heel plat. Het kan je zegen schelen. Het kan je kronen kosten. Beloning straks als je bij de Heer bent. Maar het kan niet je behoud kosten. Nader de kwestie van bijbelbezit. Van mocht een christen een bijbel hebben of niet. En welke vertaling je hebt. Is de manier waarop mensen gedoopt worden de tweede grootste doodsoorzaak geweest in het lichaam van Jezus Christus de afgelopen 2000 jaar. Er is enorm veel strijd geweest onder gelovigen van hoe de doop in elkaar steekt en hoe mensen dat moeten navolgen. Doop is geen kinderbesprenkeling. Dat is een sacrament in de katholieke kerk. Sacra, dat betekent heilig. Dat is een heilige handeling. De katholieke kerk kent hun boek. Ze hebben een Vulgaatbijbel. Dat is een andere bijbel dan deze bijbel. Is echt anders. Ze missen duizenden woorden. En die kennen ook de openbaring van de paus. Als de paus spreekt, dan spreekt God, zeggen ze. Dus de openbaring van de woorden van de paus zijn net zo belangrijk als dit boek. En als je dan een katholiek bent, dan volg je de katholieke kerk na door 7 sacramenten te kunnen houden. Niet iedereen kan alle 7 uitvoeren. Eén daarvan is het priesterdom. Maar dat zijn zogenaamde heilige handelingen. Maar de God van de Bijbel heeft ons geen sacramenten gegeven, maar alleen maar inzettingen. En dat zijn de doop en het avondmaal. In de protestantse kerken heb je ook van die kerken die hebben het over dat we staan in het verbond van Abraham. En Abraham moest jongetjes op de 8e dag laten besnijden. En wij doen dat door op de kinderen als ze net geboren zijn ook weer kinderdoop te geven. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die zijn bewaard gebleven na de reformatie in die protestantse wereld. De gemeentes zoals wij, ja, die bestaan al vanaf de eerste eeuw, zijn er ook altijd geweest. Zijn ook altijd te vuur en te zwaard vervolgd en vermoord. Door heel Europa, Azië en Afrika heen. En de Amerika's ook. Maar vergist u zich niet, in de grote kerkgeschiedenissen die geschreven zijn door de katholieke kerk of de protestantse kerken, lees je niet zoveel over ons. Want baptistische kerken, broeders en zusters, die hielden zich niet bezig met kathedralen bouwen, monumenten, godsdienstoorlogen. Die hielden zich bezig met het winnen van zielen voor het evangelie van Jezus Christus, zodat ze in het Koninkrijk Gods konden wonen en Jezus navolgen zoals hij dat vroeg. Dus het heeft weinig monumenten en status opgeleverd. Maar altijd als je leest in de oude geschriften, in de documenten die bewaard zijn gebleven, kun je zien dat er miljoenen en miljoenen christenen zijn geweest die niet katholiek waren of orthodox of hoe dan ook. Er was ooit een katholieke bisschop, meneer Hozius, die zei in de 15e eeuw, bij het concilie van Trente, dat was rond 1500. Hij zei, als we niet die baptisten altijd te vuur en te zwaard hadden uitgeroeid, dan hadden ze de hele wereld overwoekerd. En vergist u zich niet, ook we leven hier, dit is het Westenkwartier, dit hoort bij de oude Friese landen. Die hadden in de middeleeuwen tot aan 1500 de oude Friese wet. Er stonden zelfs in de oude Friese wet, wetbepalingen, wat er moest gebeuren met ketters. Die moesten worden verbrand of gekookt in kokend water. Dat waren mensen zoals u en ik. Mensen die geloven in Jezus Christus. En die lieten zich, als ze het evangelie van Jezus geloofden, dopen in het water als getuigenis. En die doop is een krachtig getuigenis. Er zijn veel christenen die denken dat de doop een deel van je redding uitmaakt, heb ik al verteld. En dat je dan na je doop geen fouten meer mag maken. Ik kwam tot geloof in een gemeente waar mij dat ook werd wijsgemaakt. Ik kwam tot geloof in 1986, ik was 18 jaar oud, ging net studeren in Groningen. En ik nam het evangelie van Jezus aan, want ik was geïnteresseerd in geschiedenis, ik was geïnteresseerd in alles wat om de wereld gebeurde. Als ik geen christen was geworden, was ik in de politiek gegaan waarschijnlijk. En ik dacht van, dit evangelie is te toetsen, is te onderzoeken, is na te zoeken op aarde, is in de geschiedenis ook te controleren, de navolging van de gemeente van Jezus. Ik neem het evangelie van Jezus aan en ik geloofde erin. Maar ik was in een gemeente waar mensen allemaal gekke ideeën hadden over de doop. Die hadden allemaal van die vage ideeën, want ik vroeg op de man af van, moet ik mij niet laten dopen? Nee, nou, daar moet je aan toe zijn. Oh, ja, maar wanneer moet ik me laten dopen dan? Maak je me niet druk, wees me niet gehaast. En jaren later, ik had ondertussen de Bijbel een paar keer gewoon zelf gelezen. Ik kon er niet anders uit opmaken, met ook wat we net lazen in Handelingen 10 bijvoorbeeld. Iemand die Jezus heeft aangenomen, kan zich laten dopen. En er waren nog vrienden van mij, die zelf ook christen waren geworden. Dat was een mooi stel hoor, die waren voor hun redding, speelden ze allemaal in punkbands en heavy metal bands. En die waren allemaal gelovig geworden, van alle problemen afgekomen, hun drank, hun drugs en toestanden. Zonder dat mensen allemaal gekke dingen deden, zoals in sectes gebeurt. Nee, gewoon omdat God mensen schoonmaakte en uit hun problemen hielp. En die zeiden ook van, ja Henk, wil je laten dopen? Ben je daar wel aan toe, jongen? En ik wou gewoon weten, het was 1993, ik was al 7 jaar christen. Waarom moet ik me niet laten dopen dan? Ja, als je dan iets fouts doet, dan is het allemaal voor niks geweest. Dan ga je alsnog naar de hel. Maar waar staat het dan? Dat was een gevoel, dat was een traditie. Maar het staat werkelijk nergens in de Bijbel. Ik kan nog zeggen, ik was behoorlijk kwaad. Ik voelde maar dat ik 7 jaar aan het lijntje was gehouden. Goed, ik kom langzamerhand tot het einde. In de Bijbel staan vaak heel veel situaties op verschillende manieren beschreven. En zo is het ook met doop. Want ik heb het nu steeds over doop en het gaat over dan kopje ondergaan in het water. In de Bijbel staan 7 verschillende dopen beschreven. Die ga ik niet allemaal met jullie uitzoeken hier, dat is een lange, lange studie. Maar er staat bijvoorbeeld geschreven over de doop in Mozes. Het volk van Israël die met Mozes door de Rode Zee ging en de wolk achterna liep. De wolkkolom die getuige was van God de Vader. Dat is de doop in Mozes. Er staat geschreven over Johannes' doop. De profeet die kon aankondigen dat het Jezus Christus kwam. En mensen konden vast uit berouw zich laten dopen tot bekering. Er staat geschreven over het doop van het lijden. Een paar discipelen die vragen Jezus, mogen we straks naast u zitten? En dan zegt Jezus, ja, ik moet straks een doop ondergaan van lijden en sterven. Kunnen jullie dat ook? Ja, zeggen ze. Nou, inderdaad, bij hun leven hebben ze heel veel moeten lijden als getuigenis van Jezus Christus. Dat is de doop van het lijden. Dit is de waterdoop van Petrus voor Israël in de naam van Jezus. Dat heb ik net gelezen met jullie. De vijfde is apostelwaterdoop voor de heidenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat gaan we zo meteen doen. Er is ook een zesde, de doop voor de verlorenen in het vuur. Mensen die dus nooit het evangelie van Jezus hebben geloofd, die dan met hun ziel verloren gaan in een eeuwige hel. Het is niet populair om te zeggen tegenwoordig, maar waarom zou je je best doen om iemand het evangelie van Jezus te brengen, als er geen reden was om mensen van die noodzaak te overtuigen? Er is een hemel en er is een hel en je ziel is er voor eeuwig en die kan voor eeuwig behouden zijn of voor eeuwig verloren gaan. Dat is de doop door vuur. Doop mij door vuur opdat ik mij niet meer schaam, zingen ze in sommige charismatische kerken. Maar de doop in vuur is niet dat je in vuren vlam slaat voor God. Nee, dat slaat daarop dat je verloren gaat. En er is een reddende doop in de Heilige Geest. En dan lees ik nog even Efeze 4 vers 5. Efeze 4 vers 5. Of Efeze 4 en hoofdstuk 4 en 5. Waar Paulus dan beschrijft de aard van de gemeente van Jezus Christus. Dus begrijp je niet verkeerd, hè? Ik heb het hier over mensen die zijn gered door Jezus Christus. Dat zijn niet alleen de mensen die in ons clubje zitten. Iedere ziel op aarde die gelooft dat Jezus redder en verlosser is, die persoon is behouden in Jezus. En dan maakt het niet uit op wat voor kerkgenootschap je zit. Alleen, Jezus zegt, mijn last is licht en mijn juk is zacht. De De meeste christenen willen een juk aanmeten wat veel zwaarder is dan eigenlijk nodig is. Maar ik lees even hier in Efeze 4, vers 4. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs ook gij geroepen zijt, tot één hoop in uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop. Dat gaat over de doop in de Heilige Geest. Je neemt Jezus aan en je ontvangt de Heilige Geest als redder en verlosser. En dan als getuigenis ga je daarna kopje onder in het water om aan de wereld te laten zien: ik hoor ook bij die gemeente van Jezus Christus. Waarom? Omdat Jezus dat van ons vraagt. En wij zijn er getuigen van. Er zijn een paar vissers getuigen van. Er zijn misschien nog wel, ja. Wie weet wie er allemaal nog getuige van is. Maar de doop is een krachtige getuigenis. In de Bijbel staan 7 verschillende dopen beschreven. En dingen die verschillend zijn, die zijn dus niet hetzelfde. Ben je gered, maar ben je nog niet gedoopt? Nou, waar wacht je nog op? Ben jij opnieuw geboren, je zit hier onder ons en je denkt van ja, waar wacht ik eigenlijk op? Je bent uitgenodigd. Je mag een getuigenis geven en je mag hier zo kopje onder gaan. De Heer vraagt dat van elke opnieuw geboren ziel. Je kunt er niet beter voorbereid op zijn, er meer klaar voor zijn dan op het moment waarop je leeft en snapt wat je eigenlijk mag doen van de Heer. Je mag de Heer aannemen als redder en verlosser en je mag je laten dopen als getuigenis. Je zegt dan misschien ja, ik wil de perfecte gemeente vinden. Of ik wil een betere tijd. Of wat ik maar. Je weet niet wat de dag van morgen brengt. Heb je door dat je Jezus kent als redder en verlosser. En dat je je mag laten dopen. Gebruik de gelegenheid. De Heer vroeg ons om gedoopt te worden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ja, waarop zou een mens dan wachten? En dan lees ik als laatste nu 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6, vers 2, waar Paulus aan schrijft. Want hij zegt, de Heere God, in de aangename tijd heb ik u verhoord. Dus op het juiste moment heb ik jullie verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. In de dag van jullie redding heb ik jullie geholpen. Zie, nu is het de wel aangename tijd. Zie, nu is het de dag der zaligheid. Dit is een vers wat vaak wordt gebruikt als je mensen het evangelie uitlegt en uitnodigt om gered te worden in Jezus Christus. En dan zeggen mensen van, ook gisteren in Dokkum, dat is heel Nederlands. Jullie hebben van die boekjes toch, traktaatjes? Geef me maar zo'n boekje, ik ga het thuis wel lezen. Dat is heel Nederlands. Laat me thuis dan maar even uitzoeken en lezen. En waarachtig, er zijn veel Nederlanders die dan ook thuis inderdaad echt de Heer in hun leven vragen. Dat is heel Nederlands. En vaak zeggen ze ook van ja, ik wil eerst nog een beetje leven, een paar leuke dingen doen en dan zie ik wel alsof ik de Heer wil aannemen. Want ik zie inderdaad wel dat het logisch is. Hé, ik kan alleen maar zeggen, als ik op mijn 10e had geweten dat ik de Heer had aan kunnen nemen, had ik het op mijn 10e gedaan in plaats van op mijn 18e. Elke dag die ik niet als geredde in Christus heb geleefd, was in wezen zonde van de tijd. En de Heer zegt, wanneer is het nou het beste moment om je leven toe te vertrouwen in Jezus Christus als je redder en verlosser? Nu. Op het moment dat je snapt, doe het nu. Wanneer is nou het beste moment om een stap in geloof te zetten en je bijvoorbeeld te laten dopen? Nu. Het is het beste moment. Je hebt nu de gelegenheid om het te doen, dus pak dat moment. Amen. Oké, laten we bidden. Trouwe Hemelse Vader, ik dank u Heer. Ik dank u dat wij uw boek hebben en uw Heilige Geest die dit vertaler is, Heer, van die boek, die dat boek wil uitleggen en verklaren aan ons. En ik heb hier met de beste woorden geprobeerd, Heer, duidelijk te maken, Heer, wat wij nu eigenlijk gaan doen. Wij laten ons dopen, of 2 jonge lui laten hier zich dopen als getuigenis van hun geloof in Jezus Christus. Heer, wilt u dat zo zegenen en ook als krachtig getuigenis gebruiken in hun leven, Heer, en voor de mensen die hieromheen die dit allemaal mogen zien. Heer, wilt u het allemaal zo leiden? Jesus Christus, amen. Okay.